actie door. De initiatiefnemers hadden vandaag een gesprek met minister Adriaansens van Economische Zaken, maar dat heeft ze niet op andere gedachten gebracht. De nachtclubs balen dat ze vanwege de coronamaatregelen al zo lang dicht zijn. Alle horeca moet nog om 10 uur 's avonds de deuren sluiten. Nachtclubs in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Haarlem gaan daarom zaterdagavond uit protest open. Minister Adriaansens zei vrijdag dat die zaken een boete riskeren. Steeds meer mensen maken gebruik van flitsbezorgers. Bezorgers die voor verschillende bedrijven binnen 10 tot 20 minuten bestellingen bezorgen. In augustus liet 1,4% van de bevolking wel eens zo snel boodschappen bezorgen. In januari was dat verdubbeld tot 2,8%. Dat is de uitkomst van een peiling van marktonderzoeker GFK onder 46.000 consumenten. Flitsbezorging is nog vooral in de wat grotere steden beschikbaar. Dat roept ook tegenstand op. Buurtbewoners klagen vaak over overlast door de drukte rond distributiecentra, die vaak midden in een woonwijk staan. De Franse president Macron en zijn Russische collega Poetin overleggen op dit moment in Moskou over de situatie rond Oekraïne en de NAVO. Macron hoopt een oplossing te vinden voor de oplopende spanningen, maar Rusland rekent niet op een beslissende doorbraak. De Duitse bondskanselier Scholz praat vanavond ook over het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Hij is voor het eerst op bezoek in het Witte Huis om met de Amerikaanse president Biden te praten. Forum voor Democratie onderzoekt uitlatingen van een Eindhovens kandidaat raadslid. Deze Jan van Eert heeft volgens Omroep Brabant op sociale media politici uitgescholden. Hij noemde minister De Jonge een seriemoordenaar en een prikpooier. En hij vergeleek hem met de Duitse oorlogsmisdadiger Jozef Mengele. Ook bedreigde hij Toenahan Kuzu van Denk. Het weer, vannacht raakt het bewolkt en morgen kan het overal van tijd tot tijd licht regenen. Het wordt wel 10 tot 12 graden en daarom is het wel erg zacht. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Luisteraars van Radio Texel. Na Symfonica maak ik graag weer plaatsje voor het volgende programma. En dat is Wegdromen met een boek. Gaat u mee wegdromen? Want Rachel, die denkt na over wat er voorgevallen is tussen haar en Sir Timothy. Wat betekent dat allemaal en wat is er eigenlijk verkeerd gegaan? Alsjeblieft, nee. Rachel's hart brak. Hij kondigde niet alleen het einde van de rijlessen aan, voordat ze begonnen waren, maar ook het einde van al het andere. Wat was er gebeurd? Had ze iets verkeerd gedaan? Of had Sir Justin het nieuws over haar vader vernomen? In dat geval wilden de Brockwells zich misschien distantiëren met het oog op het komende schandaal. Ze konden het hun niet kwalijk nemen. Maar wees Timothy haar echt daarom af? Ze voelde een steek in haar borst en alle vrolijkheid van even daarvoor stroomde weg. Ze voelde tranen in haar ogen prikken en probeerde ze weg te knipperen. Hij zag het echter en sloeg zijn ogen neer. Juffrouw Ashford, Rachel. Aangedaan pakte hij haar hand, maar liet hem meteen weer los. Het spijt me ontzettend. Het is niet wat ik wil, maar... Zijn ademsappel wipte op en neer. Mijn vader zal niet altijd blijven leven. Hij heeft besloten dat het tijd is dat ik alles leer wat ik weten moet over het beheer van het landgoed. Zijn taken als magistraat en alle andere dingen die bij de titel van baronet komen kijken. Hij staat erop dat ik me voorlopig daarop concentreer. Voorlopig? Ze keek hem nog een keer in de ogen, op zoek naar enige hoop op een later, maar hij wendde zijn blik af. Hij maakte een formele buiging. Ik wens u al het geluk. Juffrouw Ashford, als ik ooit iets kan doen om u te helpen, aarzel dan alsjeblieft niet om het te vragen. Ze had verdriet en haar trots was gekrenkt. Nooit zou ze Timothy Brockle om hulp vragen. Niet nu ze had gehoopt dat hij op het punt stond om haar hand te vragen. Nee. Toen de schoolmeisjes later die avond in bed lagen, vroeg Rachel aan Mercy of ze enig idee had wie de vrouw met de kap kon zijn. Mercy kneep haar ogen nadenkend samen. Een zwarte mantel? Ja, ik geloof dat ze over Abbsbury Road uit het noorden kwam. Mercy knikte langzaam. Ik breng Fanny zondags die kant op om haar familie te bezoeken. Hun boerderij bevindt zich net over de top van de heuvel. Ken je nog meer vrouwen die daar wonen? Alleen de families Jones en Miller. Maar ik heb wel een vrouw gezien die in alle weersomstandigheden een zwarte mantel draagt. Ik moest Fanny een standje geven omdat ze die vrouw een heks noemde. Dat klinkt hard. Zelfs uit Fanny's mond, hoewel mevrouw Timmons ook zoiets zei. Onder ons gezegd, als je de vrouw met die zwarte cape en die puntneus had gezien, en zoals ze in haar voortuin met een lange stok in de ketel boven het vuur roerde...
Hush now, baby, don't you cry. Rest your wings, my butterfly. Peace will come to you in time, and I will sing this lullaby. No, though I must leave my child, that I will stay here by your side. And if you wake before I'm gone, remember that sweet lullaby. And oh, through darkness, don't you ever stop believing with love. When I return to dry your eyes, I will sing this lullaby. Yes, I will sing this lullaby.
Mercy. Ik sta versteld, plaagde Rachel. Wat maakte ze? Toverdrank en vergif? Volgens Fanny wel, ja. Maar naar de geur te oordelen was het zeep. Niet zo duister en veel praktischer. Hoe oud is ze ongeveer? Mercy haalde haar schouders op. Zeker geen oud besje. Een jaar of 50. En weet je hoe ze heet? Ik wil haar graag een abonnement aanbieden. Ik geloof mevrouw Haverhill. Maar tante Mathilde weet het ongetwijfeld zeker. Ze wilde het me anders niet vertellen. Maar ik vroeg het wel waar mevrouw Timmons bij was. En hun kokkin was niet bijzonder vriendelijk of discreet. Mercy knikte weer. Dat kan de verklaring zijn. Heb je niet kennis gemaakt met die vrouw? Nee. Ze is erg op zichzelf, heb ik begrepen. Ik kan me niet herinneren dat ik haar ooit in Ivy Hill heb gezien. Merkwaardig. Rachel dacht na. Ik ben benieuwd of ze van lezen houdt. De volgende dag besloot Rachel Ebsbury Road af te lopen om te kijken of ze de vrouwen buiten zag. Als dat het geval was, zou ze proberen een praatje aan te knopen. Rachel nam een paar munten uit haar tasje om wat zeep te kopen voordat ze over een abonnement zou beginnen. Toen ze naar buiten stapte, zag ze Jane vanuit Church Street aankomen lopen. Jane zwaaide. Rachel, waar ga je naartoe? Rachel trof haar bij het hek. Naar ene mevrouw Haverhill. Ken je haar? Ik heb haar nog nooit ontmoet, maar wel van haar gehoord. Ik heb begrepen dat ze aromatische zeep maakt en verkoopt op de markt in Wishford. In feite was ik van plan om een keer naar haar toe te gaan om te vragen of ze speciale zeep kon maken voor de bel. Ik wil haar een abonnement aanbieden. Ze heeft onlangs een boek geschonken voor de bibliotheek, tenminste, ik vermoed dat zij het was. Ik heb slechts een glimp opgevangen van haar gezicht. Vind je het goed als ik met je meega? Vroeg Jane. Ik wil ook graag kennis met haar maken. Natuurlijk vind ik dat goed. Gezellig. En met jou erbij vind ik het minder eng om bij een vreemde aan te kloppen. Laten we hopen dat ze geen kwaadaardige hond heeft. Samen liepen de twee vriendinnen de Ebsbury Road af. Ze staken de puddingbroek over en passeerden een boerenerf. De weg werd smaller toen hij omhoog voerde langs Ebsbury Hill. Vlak bij de top bereikten ze een charmant huisje met een laagstenen muurtje eromheen. In de voortuin lag een ketel op zijn kant op de grond. Het ijzeren statief lag omgekiept naast het vuur, de sintel rookte nog. Het tuinhek was open. Een stenen pad leidde naar de voordeur van het huisje, die ook open stond. Er was echter niemand te zien. Rachel en Jane wisselden een bezorgde blik. Ze liepen aarzelend het pad op en stapten over de gebroken bloempot. Aan de muur bij de deur hing een klein bordje, gedeeltelijk door klimop bedekt. Bramble Cottage. Hallo, riep Rachel. Mevrouw Haverhill. Als antwoord miauwde een rode Cyperse kat die naar de open deur kwam lopen. Jane klopte op de deurpost en riep: Is er iemand thuis? Rachel keek naar binnen. Ze zag een omgekeerde bijzettafeltje en een bureau waar de laden uitgetrokken waren. De inhoud lag verspreid over de grond. Wat is hier gebeurd? Intuïtief deed Rachel een stap naar achteren. Misschien was de dader nog in de buurt. Moeten we naar binnen gaan? Fluisterde Jane om te kijken of ze niet gewond is of zo. Rachel's maag trok samen van angst bij de gedachten om naar binnen te gaan. Ze keek over haar schouder in de hoop iemand om hulp te kunnen vragen, een buur of een boerenknecht. Vanaf de andere kant, de weg die kronkelend achterom naar Wishford liep, zag ze een in zwart gehulde vrouw aankomen sjokken. De vrouw droeg een ondiepe mand. Ze keek op, fronste en beende doelbewust verder. Ja, wat wilt u? Ze stapte door het hek, haar lichte ogen vol wantrouwen. Rachel wees. De deur stond open toen we kwamen. De vrouw keek van de gekantelde ketel naar de gebroken blauw-witte bloempot. Twee identieke potten stonden daar ongehavend naast. Toen keek ze door de open deur naar binnen en haar mond viel open. Ze liet haar mand vallen en begon te rennen. Jane en Rachel gingen opzij om haar door te laten. Nieuwsgierig en bezorgd keken ze in de deuropening toe, terwijl de vrouw een rondje draaide in de kamer, het omgekeerde meubilair in de open laden bekeek en toen de trap opliep. Al die tijd kermde ze, nee, nee, nee. Even later kwam ze weer naar beneden. Haar gezicht stond gepijnigd en ze drukte een zakdoek tegen haar mond. Ze bleef staan en staarde in de verte. Het geld kan ik begrijpen, zelfs de ring. Maar het minnaarsoog, het rouwmedaljon, het was weten wat die voor me betekenen. Ze jammerde schril en hoog. Ze bent haar ogen en hield de zakdoek toen onder haar neus. Als om de stroom van emoties te stelpen. Dwaas, zelfzuchtig, gemeen schepsel, mompelde ze. Mevrouw Heverhill, begon Rachel vriendelijk. Wat verschrikkelijk voor u. Bent u beroofd? Kunnen we u helpen? U ziet er verschrikkelijk uit. Zal ik een kopje thee voor u zetten? De vrouw schudde haar hoofd. Haar gedachten waren kennelijk elders. Zullen we de veldwachten waarschuwen? Of de magistraat? Vroeg Jane. Zodat ze de dader kunnen gaan zoeken. De vrouw keek hen aan alsof het nu pas tot haar doordrong dat ze er waren. Ze verstijfde. En een nieuwe emotie gleed over haar gezicht. Angst? Oh nee, ik, dank u. Maar nee, zeg alsjeblieft niets tegen de veldwachter. En sir, de magistraat. Dit is mijn probleem. Ik heb geen hulp nodig om te bepalen wie dit heeft gedaan. Wie anders wist precies waar hij alles van waarde kon vinden. Wie wist dat ik precies in die bloempot een sleutel had verstopt. Maar als u weet wie dat gedaan heeft, zei Rachel, dan brengt u die persoon toch wel voor het gerecht? Het gerecht. Ze lachte bitter. Er is geen gerechtigheid in deze wereld. Nee, er is niets aan te doen. Zeg alsjeblieft geen woord tegen de autoriteiten. Ik smeek het u. Dit is een soort familiekwestie en dat moet het blijven ook. Alsjeblieft, u moet het me beloven. Ik zou het mezelf nooit vergeven als iemand kwaad werd gedaan omwille van mij. Jane keek nadenkend naar haar gekwelde gezicht. Weet u het zeker? Ja, volkomen. Met een laatste veeg van haar zakdoek vond zij zelfbeheersing terug en haalde diep adem. Nu dat afgesproken is, waar wilden de dames me over spreken? Of kwam u gewoon even langs? Want dat kan natuurlijk ook.
Die Golden Europa für sein internationales Lebenswerk, Your Lifetime Award International für Mike Oldfields.
Rachel nam de vrouw nauwkeuriger op. Haar neus stak een beetje uit, vooral nu hij rood was, maar haar ogen waren prachtig blauw. Rachel zei, ik ben juffrouw Ashford. Ik meen dat u een boek voor me hebt neergelegd bij de nieuwe uitleenbibliotheek. Er verscheen een behoedzaam licht in de blauwe ogen. Is dat een probleem? Nee, ik stel de iedere schenking op prijs. Ik kom u zelfs korting aanbieden op het lenen van een ander boek, als u belangstelling hebt voor een abonnement. Rachel overhandigde de vrouw een kaartje met de korting erop. Mevrouw Heverhill nam het onwillig aan. Dat had u niet hoeven te doen. Ik wilde niets terug. Ik wilde het boek anoniem achterlaten. Maar dat is me kennelijk niet gelukt. Toch bedankt. En ik ben mevrouw Bell, zei Jane. Ik had u willen vragen of u misschien wat zeep zou kunnen maken voor de postkoetsherberg. Maar dat kunnen we een andere keer wel bespreken. Mevrouw Heverhill knikte. Ja, een andere keer zal ik graag met u spreken. Misschien volgende week zou u dan terug willen komen. Ik waag me zelden in Ivy Hill. Natuurlijk, dat is goed. Binnenkort kom ik op een middag langs. Jane draaide zich om. Rachel hield de blik van de vrouw vast. Weet u zeker dat we niets kunnen doen? Ik vind het vervelend om u alleen achter te laten in deze omstandigheden. De plaatselijke magistraat is een vriend van ons. Hij zou u willen helpen, als hij het wist. Mevrouw Heverhill schudde haar hoofd. Nee, dat wil hij niet. En denk erom, geen woord tegen hem of de veldwachter. Rachel knipperde met haar ogen. Goed dan, als u erop staat. Jane pakte haar arm. Kom, Rachel. Ze liepen weg. Bij het hek keek Rachel nog een keer om en ze zag dat de vrouw nog steeds in de deuropening stond. Op de terugweg naar het dorp schudde Rachel haar hoofd. Waarom zou ze niets doen? Waarom mogen de autoriteiten niet gewaarschuwd worden? Ze zei dat het een soort familiekwestie is. Wat het ook betekenen mag. Misschien wil ze een stelend familielid niet in de moeilijkheden brengen. Zoiets, ja. Als een verloren zoon of dochter stiekem is thuisgekomen en iets gestolen heeft om in leven te blijven, dan wil ze misschien niet dat haar eigen kind de gevangenis in gaat. Of verbannen wordt. Zo te horen had de dader veel meer meegenomen dan nodig is om alleen in leven te blijven. Heeft ze kinderen? Vroeg Rachel. Ik heb nog nooit van andere Heverhills in de buurt gehoord. En jij? Nee, maar tot voor kort had ik ook niet van mevrouw Heverhill gehoord. We hebben wel beloofd om de diefstal niet aan te geven. Maar denk je dat het in orde is als we Mathilde Grove vragen wat ze weet over mevrouw Heverhill? Ik denk dat dat wel kan, als we de diefstal niet noemen. Rachel knikte beamend. In Ivy Cottage vonden ze Mathilde Grove in de zitkamer waar ze zat te naaien. Hallo Rachel en Jane. Fijn om je weer te zien, kind. Hallo Miss Mattie. Wat bent u? Waar bent u mee bezig? Oh, een beetje verstelwerk. Dat had ik wel kunnen doen, zei Rachel. Naaien is een van de weinige manieren waarop ik mijn steentje kan bijdragen. En je zou het ongetwijfeld beter doen dan ik. Maar mevrouw Timmons heeft me gevraagd een paar schorten te verstellen. Ik denk dat ze me gewoon uit haar keuken wil hebben. Jane en Rachel kwamen bij haar zitten en Rachel begon. Miss Mattie, hoe goed kent u mevrouw Heverhill? Ah, was zij toch degene die het boek had geschonken? Rachel knikte. Dat had Mathilde dus al die tijd al vermoed. Neem me niet kwalijk dat ik je vragen eerder heb ontweken, maar ik wilde mevrouw Heverhill niet noemen waar onze kokkin bij was. Ze heeft de neiging onaardige dingen over haar te zeggen, zoals je wel hebt gehoord. Ik ken die vrouw eigenlijk amper. In alle jaren dat ze hier woont, heb ik haar maar een paar keer gesproken. Ik heb haar een cake gebracht toen ze in Bramble Cottage kwam wonen. Er waren nog een paar vrouwen die haar welkom wilden heten, maar ze vroeg niemand binnen en maakte duidelijk dat ze op privacy gesteld was. Daarom waren enkele vrouwen tegen haar gekant. Of om andere redenen. Ik denk dat mevrouw Schneider haar in de afgelopen jaren geleerd heeft zeep te maken. Maar verder wilde ze altijd met rust gelaten worden. Woont ze daar al die tijd? Al alleen? Niet helemaal. Ze had wel een dienstmeisje. Bess Curdle heette ze. Maar die is vorig jaar gestorven. Bess kwam nu en dan naar Ivy Hill om boodschappen te doen voor haar mevrouw, maar ze werd niet vriendelijk ontvangen. Beetje lastig verleden, geloof ik. Beide vrouwen winkelden liever in Richford. Ja, mevrouw Heverhill zei dat ze zich zelden in Ivy Hill waagt. Mathilde knikte. Bess Curdle had een dochter. Ik geloof dat die in Bramble Cottages is blijven werken nadat haar moeder is overleden. Hoe weet u dat? Mevrouw Burlingame komt op haar route regelmatig langs het huisje. Ze zei dat ze zo nu en dan een jonge vrouw buiten aan het werk zag. En het schijnt dat ze de zeep van mevrouw Heverhill op de markt in Westford verkoopt. Jane zei. Ze leek van streek door een familiekwestie. Heeft ze kinderen, dat u weet? Ik heb nooit gehoord van een meneer of juffrouw Heverhill. U wel? Mathilde schudde haar hoofd. Nee, er zijn geen andere Heverhills in Ivy Hill. Ik weet niet waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Londen misschien. Was ze al weduwe toen ze hier kwam wonen? Ja. Ik geloof van wel. Mathilde stond op. De poten van haar stoel schraapten over de vloer. Vanwaar al die vragen? Hebben jullie iets over haar gehoord? We hebben haar vandaag ontmoet en zijn gewoon nieuwsgierig. Je hebt haar zeker korting voor de bibliotheek aangeboden en dat sloeg ze af. Rachel keek opzij. Nou, ze heeft het kaartje wel aangenomen, zei het met enige tegenzin. Mathilde legde een hand op Rachels schouder. Onthoud wat ik je gezegd heb, Rachel. Je kans om iemand te helpen dient zich wellicht eerder aan dan jij nu zou denken.
Save my life. Oh, I will sing my requiem to a love that hurts with us.
zat op de stoep van de herbergierswoning en aaide kipper. Colin kwam aanlopen met de post. Een brief voor u, mevrouw Bell. Jane nam hem aan. Dank je, Colin. Trouwens, ik was gistermiddag naar je op zoek. Er kwamen 3 postkoetsen tegelijk en we hadden hulp nodig. Oh, sorry, mevrouw Bell. Ik dacht niet dat u me op dat moment nodig had. Ik ook niet. Ik weet dat je af en toe een paar uurtjes rust neemt, maar laat het me weten als je het pand verlaat, zodat ik weet waar je zit als er onverwachts zich iets voordoet. Goed, mevrouw. Toen hij terugliep naar de herberg, keek Jane naar de brief. Het handschrift kwam haar vaag bekend voor. Hij was duidelijk en nadrukkelijk geadresseerd aan haar, mevrouw Jane Bell. Haar naam was onderstreept, vermoedelijk om duidelijk te maken dat hij niet voor mevrouw Thora Bell was. Uit dit detail maakte Jane op dat de brief van Hattie Piper was. Het vroegere kamermeisje dat wist niet dat Thora getrouwd was en nu als mevrouw Talbot door het leven ging. Jane verbrak het zegel en begon te lezen. Beste mevrouw Bell, geloof me, ik heb echt geprobeerd een andere betrekking te vinden, gewapend met het mooie getuigschrift dat u voor me had geschreven. Maar Goldie is vastbesloten dat ik voor niemand anders in Epsom mag werken dan voor haar en ze heeft mijn naam zwart gemaakt in de hele stad. Dus ik heb geen aanbiedingen gekregen, geen fatsoenlijke althans. Geldt uw vriendelijke aanbod van een betrekking bij de Bell nog? Als de leeuwin u verbiedt om mij in dienst te nemen, dan hoeft u het maar te zeggen, dan kom ik niet. Als ik wel kom, zal ik mijn best doen om afstand te bewaren tot haar zoon. Dat beloof ik, als het lukt. Ik laat het aan u over om te beslissen of u iets tegen Patrick Bell zegt over mijn mogelijke terugkeer. Ik wil niet dat er weer om mij het land uitgaat. Ik wacht uw antwoord af. Hattie. Jane had het gemeend toen ze Hattie Piper een baan bij de Bell aanbood, voor het geval ze geen fatsoenlijke betrekking in Epsom kon vinden. En Thora, die het meisje had ontslagen toen ze een paar jaar geleden bij hen in dienst was geweest, was naar Angel Farm verhuisd, dus de leeuwin was niet langer betrokken bij het dagelijkse bestuur van de herberg, maar Patrick wel. Jane ging op zoek naar haar zwager en trof hem alleen in het kantoor. Ze stapte naar binnen, deed de deur achter zich dicht en keerde zich naar hem toe. Hij keek haar met opgetrokken wenkbrauwen aan. Dat is een onheilspellend begin. Ik heb een brief gekregen die jou aangaat. Hoezo? Toen ik een paar maanden geleden in Epsom was, heb ik iemand een betrekking aangeboden en ze heeft besloten die te accepteren. Hij kneep zijn ogen tot spleetjes. Over wie hebben we het? Hattie Piper. Hij liet zich achterover zakken. Waarom zou je die in vredesnaam een baan aanbieden? En waarom zou ze die willen aannemen? John was van plan haar te helpen voordat hij stierf. Nu wil ik haar helpen, Patrick. In jouw plaats. In mijn plaats? Ze was zwanger toen ze hier wegging, Patrick. Ontken je dat je iets met haar had? Hij sloeg zijn armen over elkaar. Ik ontken het niet. Ik ben er niet trots op, maar ik draag ook niet als enige schuld. Hij fronste. Je zult wel zeggen dat ik ijdel ben, maar zij zat achter mij aan. In het begin was ze een en al gretigheid, dus ik had er weinig moeite mee om te handelen. Hij keek eraan. Ik wil mijn gedrag niet rechtvaardigen, maar dat is de waarheid. Zei ze verder nog iets? Jane schudde haar hoofd. Nee, ze zei dat het jouw schuld niet was. Niet echt. Patrick knikte, zichtbaar opgelucht. Zie je wel. Daarna heeft ze afstand bewaard en ik nam me voor hetzelfde te doen. Ik dacht dat mama er niets van wist, maar toen ik een paar dagen later op de binnenplaats kwam, zag ik Hattie in de postkoets stappen en verdwijnen. Mama had haar vervoer betaald en de laan uitgestuurd. En gezien de pijnlijke toestand tussen ons, vond ik het ook maar beter. Dat geef ik nu wel toe. Maar ze vertelde me dat ze je geschreven had om je te laten weten dat ze zwanger was. Ben je daarom het land uitgegaan? Hij stak zijn handen in de lucht. Had ik met het kamermeisje moeten trouwen? Dat zou mama wel mooi gevonden hebben. Ik gaf om Hetty, maar voor zoveel verantwoordelijkheid was ik niet klaar. En bovendien, Hetty was niet zo onschuldig als ze je misschien heeft wijsgemaakt. Staat dat er niet los van? Ik denk van niet. Als zij beweert dat ik verantwoordelijk ben, waar is het kind nu? Ze zei dat ze het kind had moeten opgeven om te werken voor goed, neem ik aan. Vooral toen het John niet lukte om haar te helpen. Hij was het wel van plan. John had een brief van haar gelezen en voelde zich verantwoordelijk omdat jij er niet was. Dat was maar één van de redenen waarom hij naar Epsom ging op die dag, om Hetty te ontmoeten. Maar hij werd door een rijtuig aangereden voordat hij haar bereikt had. En ik veronderstel dus dat John's dood ook mijn schuld is. Jane schudde haar hoofd. Als Gabriel Locke gelijk had, was John gedood door een geldschieter die hij niet had terugbetaald. Al kon niemand dat bewijzen. Ze zei... Nee, Patrick. Wat John betreft ben je onschuldig, maar niet wat Hetty betreft. Jane hief de brief in haar hand. Hetty zegt dat ze, als ze terugkomt, zal proberen een afstand tot jou te bewaren. Kun jij hetzelfde zeggen? Ja, moeder, antwoordde Patrick schalks. Ik heb mijn lesje geleerd, wees maar niet bang. Toen slaakte hij een zucht. Het spijt me, Jane. Ik heb me slecht gedragen, ik weet het. Maar weet je zeker dat je haar wilt vragen om terug te komen? Het gaat er niet om wat ik wil, het gaat erom wat goed is. Jane opende de deur en keek nog een laatste keer om. Zorg dat ik er geen spijt van krijg. Jane keerde terug naar haar woning en schreef Hetty een brief waarin ze haar uitnodigde om naar de Bijl te komen. Ze sloot een kaartje bij voor de reis. De volgende zondag wandelde Mercy naar de kerkdienst met Sookie Mullins naar haar huis, dat zich ergens tussen Ivy Hill en Wishford bevond, zodat ze de middag kon doorbrengen met haar ouders en broers. Sommige meisjes hadden familie die dichtbij genoeg woonden om op bezoek te gaan, terwijl anderen op de rustdag familiebezoek ontvingen in de salon van Ivy Cottage. Slechts twee meisjes, Phoebe en Alice, waren van dit wekelijkse ritueel uitgesloten. Phoebe's vader was handelsreiziger en veel onderweg, maar hij bezocht zijn dochter minstens elke maand. Alice wist niet beter of ze was helemaal alleen op de wereld. Toen Mercy terugkwam van het wegbrengen, zag ze tot haar verrassing een drietal om de gietijzeren tafel in de smalle voortuin zitten. Tante Mattie, Alice en Phoebe. De voortuin grensde aan Church Street. Slechts een laag stenen muurtje scheidde hun grasveldje van de doorgaande weg. De meisjes speelden voornamelijk in de grote achtertuin, maar tante zat op mooie middagen graag op haar eigen vredig lapje grond. Ze had kennelijk medelijden met de overgebleven meisjes gekregen en hun gevraagd bij haar te komen zitten op een plekje dat gewoonlijk voor familie was bestemd. Om jaloezie te vermijden probeerde Mercy doorgaans speciale aandacht voor een van haar leerlingen te ontmoedigen en ze deed haar best om haar onmatige genegenheid voor Alice voor de anderen te verbergen. Dichterbij gekomen zag ze theespulletjes, evenals tekenblokken en potjes verf op de tafel staan. Mathilde dronk thee en moedigde de vervende meisjes aan. Tante Mattie wuifde toen ze haar zag aankomen. Wat een mooie dag. Kom bij ons zitten. Ik kom zo. Mercy ging naar binnen om haar tas weg te leggen en nog een theekopje te halen. Ze verwisselde haar sombere kerkhoed voor een strohoed met een brede rand, omdat het een zonnige middag was. Toen ze even daarna naast Alice in de tuin zat, zag ze meneer Drake door de straat lopen. Tante Mathilde riep onmiddellijk, goedemiddag meneer Drake. Hij tikte aan zijn hoed. Goedemiddag juffrouw Mathilde, juffrouw Grove, meisjes. Komt u toch even bij ons zitten, bood haar tante aan. We hebben nog wel een kopje thee. Ach, wat vriendelijk van u, maar ik wil u niet storen. U stoort helemaal niet. We houden van bezoek, Niet waar, meisjes? Phoebe knikte vriendelijk, maar Alice boog haar hoofd en wierp van onder haar strohoedje steelse blikken op de man. Toen gleed ze van haar stoel af en klom op Mercy's schoot, zoals ze wel vaker deed. Wat attent, kind, tante Mattie lachte het meisje toe, trok de vrijgekomen stoel naar achteren en klopte op de rugleuning. Hier hebben we stoel voor u, meneer Drake. Goed dan, een paar minuten. Dank u wel. Meneer Drake betrad de voortuin en lichtte met een zwierige baas zijn hoed. Goedendag, dames. James Drake, tot uw dienst. De twee meisjes giechelden. Juffrouw Mathilda, wilt u uw lieftallige gezelschap aan me voorstellen? Met genoegen. Mercy kent u natuurlijk. En dit is juffrouw Phoebe. Hallo, juffrouw Phoebe. Aangenaam kennis te maken. Hij wendde zich tot Alice om haar op dezelfde manier te begroeten, maar zijn glimlach verdween toen hij het gezichtje onder de hoed zag. Niets vermoedend, zei Mathilda. En dit is onze jongste leerling, juffrouw Alice. Mary Alicia, prevelde hij. Het kleine meisje schudde haar hoofd. Nee, Alice. Neem me niet kwalijk. Ik verstond het verkeerd. Alice keek verlegen naar hem op. Mijn mama heette Mary Alicia. Mary Alicia Payne Smith, bedoel ik. Alice knikte. Hij hief begrijpend zijn kin. Aha! Dat is waar ook, meneer Drake. Tante Mattie's ogen lichtten belangstellend op. Mercy probeerde haar onder de tafel aan te stoten, maar het was al te laat. U hebt Alice moeder ontmoet. Lijkt Alice in uw ogen op haar? Hij keek er nog eens aan. Ja, een duidelijke gelijkenis. Tenminste, als mijn geheugen me niet bedriegt. Maar bedenk wel dat onze ontmoeting kort was en al vele jaren geleden achter mij ligt. Mijn mama is gestorven, zei Alice kalm, maar somber. Ja, dat weet ik sinds kort. Ik vond het heel erg om te horen. Het zou meneer Thomas niet bevallen dat meneer Drake zijn relatie met Alice had uitgedokterd, maar er was niets meer aan te doen. Mijn vader is ook gestorven, voegde Alice eraan toe, toen ik nog een babytje was. Meneer Dwayne knikte met een ernstig gezicht. Dat vond ik ook spijtig om te vernemen. Hij schraapte zijn keel en vroeg: En hoe oud zijn jullie meisjes? Ik ben 10, antwoordde Phoebe, en Alice is pas 8. Mooie leeftijden allebei. En wees maar niet bang, juffrouw Mathilde. Meneer Drake gaf haar een knipoog. Die vraag zal ik aan u niet stellen. Hij wendde zich weer tot Alice en glimlachte hartelijk. Je moeder was een vriendelijke en keurige jonge dame, zoals jij onder de hoede van juffrouw Grove ongetwijfeld ook zult worden. Phoebe keek verbaasd. Wat voor hoeden? Mercy gniffelde. Kennelijk valt er nog veel te leren. Hij lachte kort terug en scheen zijn volgende woorden zorgvuldig te kiezen. Het verbaast me dat u deze speciale leerlingen niet noemde toen we elkaar laatst spraken. Met een blik op Mercy antwoordde tante Mattie. Zoals ik al zei, onze glazen nier is erg op zichzelf. Dat blijkt. Hij keek van het ene meisje naar het andere en zijn blik bleef rusten op Alice. Mag ik jullie tekeningen zien, dames? Trots schoof Phoebe haar tekening van roze en paarse bloemen naar hem toe. Heel mooi gedaan, prees hij. Wat onwilliger liet Alice haar tekening zien. Een boot. Op blauwe golven. Mijn papa's schip voordat het zonk. Hij was een dapper officier, zei mama altijd. Dat geloof ik vast. Toen hij verder niets meer zei, vroeg Mercy. Wilt u het over de liefdadigheidsschool hebben, nu u er toch bent, meneer Drake? Hij aarzelde. Een andere keer, als u het niet erg vindt. Ik wil niet te lang blijven. Wat ons betreft, blijft u niet te lang hoor, meneer Drake, stelde tante Mattie hem gerust. We zijn altijd blij om u te zien. Hij stond op. Dank u, juffrouw Mathilde, juffrouw Grove, maar voor nu wens ik de dames goedendag. Dank u voor het aangename bezoek. Prettig jullie te ontmoeten. Alice en Phoebe. Hij maakte nog een buiging en wandelde weg. Was meneer Drake vroeger verliefd geweest op juffrouw Payne? Wat moest het dan vreemd voor hem zijn om nu haar dochter te ontmoeten en te horen over de man met wie ze in zijn plaats was getrouwd? De volgende dag ging Rachel terug naar Bramble Cottage om te zien hoe mevrouw Haverhill het maakte. De ketel hing weer boven het vuur, maar de gebroken bloempot lag nog in stukken bij de deur. Ze zag niemand in de buurt, maar toen ze een spade in de grond hoorde steken, liep Rachel in de richting van het geluid. Zodra ze de hoek van het huis om was, was ze omgegaan, zag ze mevrouw Heverheel aan het werk in een moestuintje vol onkruid, waar nu in de herfst niet veel meer in stond. Ze droeg een vuil schort over een eenvoudige daagse jurk. Geen zwarte mantel vandaag. Ze zette de spade opzij en knielde om door de losgewerkte aarde te woelen. Vervolgens haalde ze een paar kleine aardappeltjes tevoorschijn en legde ze in een mand naast een paar onregelmatige knollen en één harige wortel. Bij het zien van Rachel legde ze een hand op haar hart. Het spijt me, zei Rachel. Ik wilde u niet laten schrikken. Ik dacht even dat u iemand anders was, zei de vrouw. Voorzichtig kwam ze overeind en masseerde haar onderrug. Ik ben helaas niet gekleed op bezoek. Een schiele hen liep langs, pikte naar de losgewoelde insecten en klopte tevreden. Graag gedaan, Henriette, zei ze tegen het beest, voordat ze haar mand oppakte en naar de voorkant van het huis liep. Wat brengt u hier, juffrouw Ashford, was het toch? Rachel liep er achterna. Ja, zoals ik u al zei, u bent me niets verontschuldigd hoor. Het boek was niet van mij, ik had het geleend. Van Sir Justin Brockwell? De vrouw keek haar plotseling op haar hoede aan. Ja, vele jaren geleden. Dat dacht ik wel. Zijn zoon heeft een paar weken geleden de andere delen geschonken. Ik geloofde niet dat de serie ooit weer compleet zou zijn. Maar toen, voilà, bracht u het ontbrekende boek. Wat een geluk. De vrouw haalde haar schouders op. Soms worden ons in dit leven dingen gegeven die we denken te mogen houden, alleen om te beseffen dat we het mis hadden. Rachel was teleurgesteld. Mevrouw Heverheel, het spijt me als het boek zoveel voor u betekent, zal ik het dan maar teruggeven. Nee, dat boek betekent weinig voor me. Het was geen toeval dat het teruggekomen is. Meneer Carville kwam langs om me naar het ontbrekende deel te vragen. Ik was het helemaal vergeten. En hoe dat afloopt, dat gesprek en dat bezoek, dat vertel ik de volgende week. Ik hoop dat het dan net zo mooi is als vandaag, want dan kunnen ze nog even buiten in de tuin blijven. Dag allemaal, tot de volgende week.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit. Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotexel.nl.
Dorcas, de mooiste kringloopwinkel van het eiland. Wil jij helpen ons succes uit te breiden? Word vrijwilliger in ons gezellige team. Bepaal je eigen werktijden, geen vaste schema's. Er is veel mogelijk. Bepaal wat je wilt doen in onze winkel. Kleding, styling, mannendingen, huishoudelijke artikelen, boeken of liever van alles wat? Zeg het maar, jij bepaalt het allemaal zelf. Kom eens langs aan de Abbewaal 5. Voor een praatje, een kop koffie of het informatiepakket. Dorcas Texel. Niet alleen een mooie winkel, maar ook de gezelligste werkplek op het eiland.
Stop de verspreiding van het coronavirus. Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker je handen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer informatie? Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800 1351.
Stamtafel weekendeditie. Iedere vrijdag, iedere zaterdag. Van 4 tot 6. Stamtafel weekendeditie met Jootje en Frank.
Radio Texel.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar
uw topslijper.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden, nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065 1613 699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Kirsten Klomp met het NOS-journaal.